Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van die God die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, laten wij gaan zingen uit de bedezang voor de predikatie. Dat betekent, jongens en meisjes, een gebed voor de preek. En daar gaat het over onze Vader. Dat is ook het thema van de preek vanmorgen. O God, die onze Vader zijt, die talentijd ons uwe tegenwoordigheid in Christus wil betonen. En wat er verder volgt, het gebed voor de preek. Voorgelezen uit Gods heilige en dierbaar woord, uit Lucas, het 11e hoofdstuk en daarvan de eerste 13 versen. Lucas, hoofdstuk 11, de versen 1 tot en met 13. Maar stellen wij ons eerst onder de eis en de belofte van Gods heilige wet, waarna wij zingen uit Psalm 33 en daarvan het 11e vers. Laat ons zijn alom zijn lof ontvouwen, in hem verblijdt zich ons gemoed. Psalm 33, vers 11. Naar de wet.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen we met elkaar de eerste 13 versen van Lucas 11. En het geschiedde toen hij in een zekere plaats was biddende, als hij ophield, dat een van zijn discipelen tot hem zeide: Heere, leer ons bidden, gelijk ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. En hij zeide tot hen: Wanneer gij bidt, zo zegt onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons elke dag ons dagelijks brood, en vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan een iegelijk die ons schuldig is, En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Hij zei tot hen, wie van u zal een vriend hebben en zal ter middernacht tot hem gaan en tot hem zeggen, vriend, leen mij 3 broden, overmits mijn vriend van de reis tot mij gekomen is en ik heb niets dat ik hem voorzette. En dat die van binnen antwoordende zou zeggen, doe mij geen moeite aan, de deur is nu gesloten en mijn kinderen zijn met mij in de slaapkamer, ik kan niet opstaan om u te geven, ik zeg u lieden. Hoewel hij niet zou opstaan en hem geven, omdat hij zijn vriend is, nochtans om zijn er onbeschaamdheid wil, zal hij opstaan en hem geven, zoveel als hij er behoeft. En ik zeg u lieden, bid, en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal open gedaan worden, want een iegelijk die bidt, die ontvangt, en die zoekt, die vindt, en die klopt, die zal opengedaan worden. En wat vader onder u, die de zoon om brood bidt, zal hem een steen geven? Of ook om een vis zal hem voor een vis een slang geven? Of zo hij ook om een ei zou bidden, zou hij hem een schorpioen geven? Indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven, degene die hem bidden. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij gaan zingen en ondertussen wordt er gecollecteerd voor kerk en diaconie uit het gebed des Heren, de versen 1, 2, 7 en 10. Het gebed des Heren, de versen 1, 2, 7 en 10. O Allerhoogste Majesteit, die in het Rijk der Heerlijkheid verstwegen, heiligd wordt uw naam. Hij geeft tot elk waar hij op aarde leeft. Vers 7, leid ons in geen verzoeking ooit. Verberg voor ons uw aanzicht nooit. En ook het 10e vers, ja, amen, trouwe Vader, ja, wij maken staat op uw gena. Jonge mensen, jongens en meisjes, hoe moet je eigenlijk bidden? Je mag bidden zonder woorden. Dat noemen we zuchten. Je hoeft geen mooie woorden of prachtige zinnen te gebruiken. Want de Heere die hoort zelfs het geroep van de jonge raven. Toch is er ook een andere kant. Want als je op sollicitatiegesprek gaat, dan bedenk je van tevoren wat je zult gaan zeggen. En als je na schooltijd met de meester of de juf wilt praten, dan denk je er van tevoren ook over na wat je tegen de juf of de meester wil gaan zeggen. En als je bidt, dan is het ook goed om daar van tevoren over na te denken. Bijvoorbeeld over de vraag aan wie je vragen gaat. En over de vraag wat en hoe je vragen gaat. Het Onze Vader is het allervolmaakste gebed. En de Heer Jezus heeft het zelf aan zijn discipelen geleerd. Het is allervolmaakst. Dat wil zeggen, het is zonder gebrek, het is perfect. Het is ook kinderlijk eenvoudig. Maar het is niet slordig. Als je kijkt naar de opbouw van het gebed, dan zijn er eerst 3 beden gericht op het U. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. 3 beden die gericht zijn op de Heere, op zijn naam, op zijn koninkrijk, op zijn wil. En dan volgen daarna 3 beden voor onszelf. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En het gebed eindigt met een lofzegging. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. En dat gebed, dat begint, en daar gaat het vanmorgen over, met een aanspraak. Want als je iets tegen de meester, als je iets aan de meester of de juf vraagt, dan zeg je ook niet zeg, hoor eens even. Je zegt, juf, mag ik iets vragen? En als je iets tegen papa of mama zegt, dan zeg je ook niet, hallo, luister eens even. Je zegt, papa, mama, mag ik iets vragen? Mag ik dit of dat? En zo begint ook ieder waar gebed. Ieder echt gebed begint met een aanspraak. Bijvoorbeeld met deze aanspraak. Met dit begin. Onze Vader die in de hemelen zijt. Gemeente, het gaat vanmorgen over zondag 46 van de Heidelbergse Catechismus. Die zondag gaat over de aanhef van het allervolmaakste gebed. En laten we de vragen en antwoorden 120 en 121 samen met elkaar lezen. Vraag 120. Waarom heeft ons Christus geboden God al zo aan te spreken, onze Vader? En het antwoord luidt, opdat hij van stonden aan, van het begin aan, in het begin van ons gebed, in ons de kinderlijke vrezen en toevoorzicht tot God verwekken, welke beide de grond van ons gebed zijn. Namelijk dat God onze Vader door Christus geworden is en dat hij ons veel minder afslaan zal hetgeen dat wij met hem met een recht geloof bidden dan onze aardse vaders ons dingen ontzeggen. U hoort, het gaat in het antwoord om kinderlijke vrees en vertrouwen. Vraag 121. Waarom wordt hierbij gevoegd die in de hemelen zijt? Het antwoord is dan, opdat wij van de hemelse majesteit Gods niet aards zullen denken. En van zijn almachtigheid alle noodruf des lichaams en der ziel verwachten. U hoort het, gaat in dit antwoord over eerbied. Gemeente, het gaat dus vanmorgen in zondag 46 om 3 dingen. Om kinderlijke vrees, om vertrouwen en om eerbied. En dat zijn ook de 3 punten van de preek. Het thema voor de catechismespreek van vanmorgen is de aanhef van het allervolmaakste gebed. En de aanhef dringt tot 3 zaken. Ten eerste tot kinderlijke vrees, ten tweede tot vertrouwen en ten derde tot eerbied. Maar eerst even dit. Wat is bidden eigenlijk? Je zegt, Bidden, dat is eenvoudig en eerbiedig spreken tot God. Ik vraag de Heere om gezondheid, om hulp, om kracht. Ik vraag de Heere om een nieuw hart. Ik vraag of de Heere me helpen wil op school. Ik zeg wat op mijn hart ligt. Ik vertel mijn zorg en mijn nood. Ik erken en beleid mijn schuld en mijn zonde. En ik zeg dat ik geen weg meer weet met mijn moeilijkheden. Ik vraag om licht, om zoveel dingen meer. En als je dan amen zegt, is het dan klaar? Nee, dan vergeet je iets heel belangrijks. Namelijk dit. Bidden, dat is ook luisteren. Je gaat toch ook niet naar de juf of de meester om iets te vragen, om iets te zeggen, om vervolgens direct weer weg te lopen zonder dat je wacht op een antwoord. Bidden is dus ook stil zijn en luisteren. Bidden, jongens en meisjes, ouderen, bidden, dat doe je boven een geopende Bijbel. Nu ik dit aan u gevraagd heb, spreekt u toch, Heere, antwoordt u mij toch door uw woord. Mag iedereen het Onze Vader bidden? Jazeker, maar niet uit gewoonte of uit sleur. En ook niet zomaar even omdat het zo gemakkelijk is. En ook niet zomaar even zonder erbij na te denken. Mag je dit gebed bidden als je nog onbekeerd bent? Jazeker. Maar zeker niet zonder dat je voelt, dat je weet, dat je gelooft, dat je iets mist. En je zegt tegen de Heere, Vader, maar doe dat niet zonder te denken wat de Heer Jezus zei tegen de Farizeeën in Johannes 8. U kent nog mij, nog mijn Vader. Want indien u mij kende, zo zou u ook mijn Vader kennen. En zij zeiden, wij hebben een Vader, namelijk God, onze Vader. Jezus dan zeide tot hen, indien God uw Vader was, zo zou u mij lief hebben. U bent uit de Vader, de duivel, en wil de begeerte van uw Vader doen. Die was een mensenmoordenaar van de beginnen. God is door de schepping in het paradijs Vader geworden van zijn schepselen. Adam wordt genoemd, in Lucas 3 vers 8... 38, de Zoon van God. Maar door onze diepe val in het paradijs hebben wij voor een andere Vader gekozen. En die Vader is en was een moordenaar. We hebben voor de duivel gekozen. Kun je dan eigenlijk nog wel zeggen, onze Vader? Nee, eigenlijk niet. Want weet je, jongens en meisjes, wat nodig is? Een nieuwe geboorte. Wedergeboorte, een nieuw hart, het werk van de Heere in je hart, dan word je van een kind van Adam werkelijk ook weer een kind van God. En geloof je dan direct dat je een kind van God bent? Toen koning Willem-Alexander en koningin Maxima een dochter kregen, wist de kleine Alexia toen direct, ik ben een prinses? Nee, maar nu weet ze het wel. Iemand die een nieuw hart krijgt, die heeft verdriet om zijn zonden. En de Bijbel noemt dat berouw. Zo iemand ziet zichzelf als een verloren zoon en als een verloren dochter. Als iemand die alles heeft verprutst. En zo iemand die smeekt en die bidt om genade. Maar die weet van zichzelf niet hoe hij verlost kan worden van de zonde en van de schuld. Maar, en dat is ook waar, zo iemand, zo'n jongen of zo'n meisje of zo'n oudere, is wel echt een kind van God. Hij of zij heeft ondertussen wel alle eigenschappen waaraan je een kind kan herkennen. En welke zijn dat? Liefde tot de Heere. Afhankelijkheid van de Heere. Droefheid naar God. De Heere niet los kunnen laten. En toch durft niet ieder kind van God tegen de Heere Vader te zeggen. Wat is daar dan nog meer voor nodig? Ik zei in de eerste plaats wedergeboorte, een nieuw hart. Maar wat er in de tweede plaats ook nodig is, dat is geloof in de Heer Jezus Christus. Want vanuit mezelf kan ik God geen Vader noemen. Maar door het geloof dat de Heer werkt in het hart, mogen Gods kinderen weten, de verhouding met de Heere die is hersteld. De hitte van zijn gramschap is geblust. Hij gedenkt aan hun zonde niet. Hij heeft ze geworpen in de diepte van de zee. Denk maar wat er staat in Johannes 1, vers 12 en 13. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Kijk, daar is het. Het geloven in de naam van de Heer Jezus Christus. Welke niet uit de bloeden, noch uit de wil van het vlees, noch uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. En je hoort in deze tekst twee dingen. Het gaat om mensen die uit God geboren zijn, die door de Heer Jezus wederom geboren zijn, die van de Heer een nieuw hart hebben gekregen. En ze geloven in zijn naam. In de naam van de Heer Jezus Christus, de enige naam tot zaligheid gegeven. En dan nog is er vaak geen vrijmoedigheid. Gods kinderen zijn vaak bang dat het te aanmatigend klinkt of te trots. En als ze naar zichzelf kijken, dan denken ze vaak, ik lijk nog maar zo weinig op een echt kind. Maar gelukkig, er is ook nog een derde zaak. De Heilige Geest zegt dat tegen Gods kinderen. Hij zegt het hen voor in hun hart. En hij getuigt in hun hart wat Paulus zegt in Romeinen 8. Want u hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, wederom tot vrezen. Maar u hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba, Vader. Dat klinkt kinderlijk klein. Dit is niet de taal van een trots hart. Dit is de taal van een gebroken en een gebogen hart. Dit is kindertaal. Abba, Vader. Ik ben van mezelf totaal verloren, maar mijn oog is op u geslagen. Als je kind, kleinkind van de Heere mag zijn, klein gemaakt, dan mag je de Heere weer heel eerbiedig Vader leren noemen. En waarom? Omdat het enige en het eeuwige kind van de Vader ooit op Golgotha aan het kruis door zijn Vader verlaten is. Zijn lijden was zo zwaar en de liefde van zijn Vader in het gevoel van zijn hart, dat was weg. Dat hij geen Vader meer zei, maar riep, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Je zegt, dat is dus voor Gods kinderen. Ja, dat klopt. Voor die kinderen van God die al heel erg lang bekeerd zijn? Nee. Want het valt op dat de Heer Jezus dit gebed leert aan zijn discipelen op het moment dat ze nog helemaal niets begrepen van zijn werk. Van dat het nodig was voor hem om te lijden en te sterven in hun plaats. Dus is dit gebed echt bedoeld voor al Gods kinderen, grote en kleine. Ook voor hen die van verre staan. En voor hen die voor het eerst in hun nood van hun hart de toevlucht hebben genomen tot de Heer Jezus Christus. Calvijn zegt, dit gebed is bedoeld om juist te herinneren aan om ons te wijzen op de weg van de verzoening. En deze vadernaam die herinnert onbekeerden eraan dat ze zelf voor een andere vader hebben gekozen. En diezelfde vadernaam die herinnert Gods kinderen eraan dat er door het werk van de Heer Jezus een weg der verzoening geopend is, om terug te gaan naar het vaderhart van God. Want mijn gebed kan alleen worden verhoord om hem die mij terug wilde brengen tot God. Het kan alleen maar door de Heer Jezus Christus. En wie van Gods kinderen heeft het niet nodig als hij of zij bidt om daarop gewezen te worden? En wie van de onbekeerden heeft het niet nodig als hij of zij bidt om erop gewezen te worden dat ik gebroken heb met deze Vader en daarom al zijn gunst en al zijn genade onwaardig ben geworden? We gaan naar ons eerste aandachtspunt, lettend op vraag en antwoord 120. De aanhef van het Onze Vader dringt tot kinderlijke vrees. Vraag 120 zegt: waarom heeft ons Christus geboden, let op, er staat niet toegestaan, maar er staat geboden, God alzo aan te spreken, Onze Vader? En het antwoord zegt: opdat hij van stonden aan, dat is direct, in het begin van ons gebed in ons de kinderlijke vrees zou verwekken. Dat wil zeggen, opwekken, levend maken. Kinderlijke vrees. Kinderlijke vrees, dat is de vrees, de hoge achting, het respect van een kind. En de Heere wil dat al zijn kinderen direct, als zij gaan bidden in hun hart, kinderlijke vrees krijgen. Juist door het noemen van de vadernaam. Als wij aan onszelf denken, dan schamen we ons. En dan voelen we ons schuldig, want dan voelen we zoveel zonden. Maar de Heere wil zo graag, als wij gaan bidden, juist doordat we hem vader noemen, dat we ons gaan voelen en gaan zien als een kind. Als een kind dat niets heeft verdiend, dat alles verzondigd heeft, maar toch als een kind dat met liefde, maar ook met hoogachting, met respect, met diepe eerbied komt tot een liefhebbende vader. Waarom beginnen we dan ons gebed met de aanspraak Onze Vader? We gaan dat zien in onze tweede gedachte, in het tweede gedeelte van de vraag en antwoord 120, waar het gaat over de aanhef van het Onze Vader, dringt tot vertrouwen. Want de catechismus zegt dat we zo ons gebed beginnen, opdat Hij, de Heere, van stonden aan, in het begin van ons gebed, in ons toevoorzicht tot God verwekken. Dus door het gebruik van de vadernaam wil God in het hart van zijn kinderen werken. Een toevoorzicht op God, dat wil zeggen vertrouwen op de Heere verwekken. Vertrouwen op de Heere maken. Namelijk het vertrouwen dat de Heere als een vader voor hen zorgt. Jongens en meisjes, je krijgt niet alles van papa wat je vraagt. En toch is papa iemand die heel veel van je houdt. En juist omdat hij zoveel van je houdt, krijg je niet alles van hem. Want sommige dingen kan je ook beter niet krijgen. Papa zorgt als een vader. En als een echte papa iets geeft, dan bedriegt hij ook niet. Je papa zorgt als een echte vader, zoals we dat ook gelezen hebben in Lucas 11. En dominee Zondag heeft er ook over gepreekt. Ik denk dat jullie dat nog wel weten. En de Heer Jezus die zei: en wat vader onder u, die de zoon om een brood bidt, zal hem een steen geven? Of ook om een vis, zal hem voor een vis een slang geven? Of zal hij ook om een ei zal bidden, zal hij hem een schorpioen geven? Indien dan u, die boos bent, dat zijn de vaders, dat zijn zondige mensen, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader, de Heilige Geest, geven degenen die hem bidden? Als een kind van de Heere tot zijn vader bidt om goede gaven, en vooral om de goede gaven van de Heilige Geest, dan hoort en dan verhoort de Heere dat gebed als een liefhebbende vader. Niet als we bidden om verkeerde dingen, om zondige dingen, om dingen die niet goed zijn voor de naam en de eer van de Heere en voor ons. Want als kind vertrouw je er niet alleen op dat papa alles kan, maar je vertrouwt ook op zijn liefde en op zijn wijsheid. Je zegt: mijn vader, die weet wat goed voor me is. En zo bad Daniel ook. Neig uw oor, mijn God. Je hoort het, eerbied en vertrouwen. Wij werpen onze smekingen voor uw aangezicht niet neer op onze gerechtigheden, maar op uw barmhartigheden, want die zijn groot. Oprecht bidden, dat is pleiten op Gods vaderlijke zorg en grondeloze barmhartigheid. Weten dat zoals een vader zich ontfermt over de kinderen, de Heere zich ontfermt over degenen die hem vrezen. Dat lijkt op het eerste gezicht anders dan wat de catechismus zegt. Kijk maar eens naar antwoord 120. Daar staat dat kinderlijke vrees en vertrouwen de grond van ons gebed zijn. Worden wij dan verhoord om onze liefde, om onze eerbied, om ons vertrouwen? Nee, maar dat staat er ook niet. Er staat niet dat het de grond van onze verhoring is, maar het is de grond van ons gebed. Dit is eigenlijk het fundament van het bidden, van het echte bidden. Als dat fundament, als die grond, als die vaste bodem er niet is, dan blijft er van het huis helemaal niets overeind staan. Maar als dat fundament van eerbied en van vertrouwen er wel is, dan blijft het huis van gebed staan. En zonder dat fundament stort het in. Zonder dat fundament is er geen basis. Zonder die grond is het eigenlijk geen echt gebed. Zonder liefde is ons bidden meer dringend vragen. Het is meer commanderen. Geef of ik wil. En zonder vertrouwen is ons bidden een soort van kansspel, een gok. Wie weet, helpt het of helpt het niet? Maar met eerbied en vertrouwen heeft het gebed een grond. Namelijk deze grond. Onze Vader zal in liefde doen wat hij het beste voor mij vindt. Omdat, zo zegt de catechismus, en dat is de grond van de verhoring, God, onze Vader, door Christus geworden is. En dat hij ons veel minder afslaan zal hetgeen dat wij hem met een recht geloof bidden, dan onze aardse vaders ons dingen ontzeggen. En Paulus zegt in Romeinen 8, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Arme bidders, die bidden met kinderlijke vrees en eerbied, die worden nooit afgewezen. Zulke bedelaars worden arm. En als armen worden ze met goederen vervuld. Want de rijken die worden ledig weggezonden. Bidders, bid met hoop en met vertrouwen. Zoals de dichter van Psalm 25 dat zegt. En die gaan we samen met elkaar zingen. Psalm 25, de versen 3 en 7. Denk aan het vaderlijk medeogen, Heere, waarop ik biddend pleit en ook Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. gaan verder met onze derde gedachte, naar aanleiding van vraag en antwoord 121. De aanhef van het Onze Vader dringt tot eerbied. Vraag 121 zegt: waarom wordt hierbij gevoegd die in de hemelen zijt? En het antwoord luidt dan: opdat wij van de hemelse majesteit Gods niet aards zullen denken, en van zijn almacht alle noodruf des lichaams en der ziel verwachten. U hoort, het gaat hier om eerbied. Het allervolmaakste gebed en de aanhef ervan die roepen op tot eerbied. Dat zeg je vader of moeder denk ik ook wel eens tegen je. Jongens, meisjes, eerbiedig. Recht zitten, handen samen, ogen dicht. Niet stiekem kijken onder het bidden. Niet stilletjes andere dingen doen. En dat zegt de meester of de juf op school vast ook wel eens. Jongens en meisjes, eerbiedig. Dat denk ik ook wel eens als ik rondkijk. Hoewel ik het niet zeg, eerbiedig. Niet met je hoofd op de bank, niet rondkijken, niet sms'en of appen onder het bidden. Zie ik dat dan? Nee, want ik heb mijn ogen dicht onder het bidden. Maar ik zeg het toch maar een keer. Waarom is dat dan verkeerd? Omdat degene tot wie wij spreken, zo zegt de catechismus, in de hemel is. Als de premier langskomt, of je dat nou leuk vindt of niet, dan doe je wel je best om netjes te zijn. En als er een of andere president langs zou komen, of je nu iets met hem hebt of niet, dan zou je toch je uiterste best doen om al het fatsoen uit te stralen wat in je zit. En nu? Nu spreken we tot God, de hoogste God, de schepper van hemel en van aarde. Jouw schepper, jouw maker. Die woont in de hemel. En de Bijbel zegt, de aarde is de voetbank, het voetenbankje van zijn voeten. Zo klein zijn wij. En zo groot is hij. En dan verveeld en onfatsoenlijk je hoofd op de bank laten zakken. En dan oneerbiedig doen. Maar nee, laat ik niet alleen daarop focussen. Want bidden tot de hoogste God en dan stiekem denken, ouderen, hij verhoort me toch niet. Dat is God tot een leugenaar maken. Dat is geloven dat hij niet bestaat. Geef mij dan toch die jongeren maar, die misschien minder netjes zit onder het bidden, maar die in zijn of haar hart toch meebidt en misschien wel meezucht. Bidden tot God en dan denken dat we God kunnen bekritiseren, dat we God de les kunnen lezen, dat we hem verwijten kunnen maken, omdat hij volgens ons niet eerlijk zou zijn en andere mensen slechter dan wij zou voortrekken. Nee, wie tot God bidt, die moet diep in zijn hart beseffen tot wie hij zijn mond opendoet. Opdat wij van de hemelse majesteit Gods niet aards zullen gedenken en van zijn almacht alle noodruf des lichaams en de ziel verwachten. Wij mogen van de hemelse majesteit van God niet aards denken, maar alleen met diepe en met hoge achting. Wij zijn maar nietige en zondige schepselen. En de Heere is de allerhoogste God in de hemel en op de aarde. Hij heeft alle macht. Hij heeft de teugels van het wereldbestuur in zijn handen. Hij opent koperen deuren. Hij slaat ijzeren grendels in stukken. Hij baande voor Israël de weg door de Rode Zee. Hij alleen is God. Hoog, oneindig hoog is hij. Machtig, almachtig. Dat wil zeggen, hij heeft alle macht, hij kan alles. Wat een geruststelling is dat. Voor een echte, voor een ware bidder. God weet wat het beste voor mij is en hij kan alles. Die twee dingen. Hij weet alles en hij kan alles. En daarbij, hij doet alles wat hem behaagt. En de dichter zegt, onze God is toch in de hemel. En hij doet toch al wat hij behaagt. Hij doet alles waarvan hij weet dat het goed is. Voor de eer van zijn naam. En voor mij als zijn kind. En dus mag zo iemand, zegt de catechismus, alle noodruf des lichaams en der ziel verwachten. Alles wat ik nodig heb, voor lichaam en voor ziel. Niet steunend op mezelf. Van mezelf valt toch ook helemaal niets te verwachten. En daarom zongen we ook net uit Psalm 25, denk Heere aan uw vaderlijke meedogen, waarop ik bidden pleit. Maar ik verwacht de verhoring van mijn gebed van u, o Vader. Dus, na mijn bidden, wacht ik dan af? Nee, dat is iets anders. Dat wil zeggen, wie weet of het goed komt, maar helaas misschien ook niet. Nee, het gaat om verwachten. En dat betekent, ik weet, ik geloof dat de Heere hoort. En dat de Heere verhoort als een vader. Die weet wat het allerbeste voor mij is. En naar die verhoring zie ik uit. Die verhoring, die verwacht ik. Dus jongens en meisjes, als je amen zegt, ben je dan klaar? Nee, ik zei het in het begin van de preek al. Als je bidt, dan zeg je niet alleen wat je zeggen of wat je vragen wilt, maar je moet ook luisteren. Luisteren naar wat de Heere zegt. Naar wat de Heere terugzegt, teruggeeft. Naar wat hij antwoordt door zijn woord. Door de Bijbel die je leest. Maar nu komt daar nog één ding bij. Als je amen zegt, ben je dan klaar? Nee, want na amen zeggen is het tijd om te verwachten. Zoals de dichter het zegt in Psalm 130. Ik blijf de Heere verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Mijn ziel, vol angst en zorgen, wacht sterker op de Heere dan wachters op de morgen. De morgen, ach, wanneer? En zoals de profeet Elia op de verhoring van zijn gebed, hij verwacht. Hij zegt tegen zijn knecht, jongen, ga eens kijken naar de zee. Komt er al regen als verhoring op mijn gebed? Nee, vader Elia. En Elia bidt verder. Kijk nog eens, jongen. Nee, nog steeds niet, vader Elia. Tot 7 keer toe. Verwachten. Wachten op Gods tijd. Ik las deze week in een boekje van een Chinese zendeling, James Fraser, over het gebed. En hij schrijft heel kernachtig, God heeft geen haast. God wacht op zijn eigen tijd. En dus moeten Gods kinderen ook vaak wachten. Maar dan niet zorgeloos, niet lijdelijk, niet ongelovig, maar uitziend en verwachtend. Want de Heere doet wat hij beloofd heeft. Hij laat nooit een van zijn woorden op de aarde vallen. En dus zal hij als een vader zorgen voor zijn lichaam, voor mijn lichaam en voor mijn ziel. Dus jongens en meisjes, zou je deze Heere, die zo goed zorgt voor zijn kinderen, dan ook niet willen dienen? Ik moet je zeggen, het is een geweldig goed leven. We bidden soms netjes en geordend zoals in het Onze Vader, soms met fladder van zinnen en soms met zuchten zonder woorden. Maar we bidden met kinderlijke vrees, eerbiedig en vol respect. En we bidden met vertrouwen, want die Vader die om de Heer Jezus Christus wil, onze Vader wilde worden, nadat ik zo ontrouw van hem weggegaan was en de duivel was toegevallen. Hij zal voor me zorgen, naar lichaam en naar ziel. En hij zal me alles geven wat goed voor me is. We bidden met kinderlijke vrees, met vertrouwen en we bidden met diepe eerbied. U bent onze Vader in de hemel en dus u kunt alles. En de Heere hoort. Jonge mensen, jongens en meisjes, de Heere is zo goed. Werkelijke aardse vaders die kunnen zo vies tegenvallen. Want iedere vader op aarde is onvolmaakt. Zeker. Goede vaders zorgen goed voor hun kinderen. Maar sommige kinderen, sommige jongeren hebben helaas andere ervaringen. Kom, beste vrienden, dit is echt de beste vader. Onze Vader in de hemel. Je krijgt er nooit spijt van als je hem zoekt. En je krijgt er nooit spijt van als je vraagt. Heere, wilt u toch, om de Heer Jezus Christus wil, ook mijn vader zijn. Ik heb het niet verdiend. Ik ben het ook niet waard om uw kind genaamd te worden. Maak me maar als een van uw huurlingen. Dat wil zeggen, ik heb het niet verdiend. Ik heb de kindernaam verzondigd. Maar mag ik dan toch dicht bij u zijn? O kom, zoals de verloren zoon tot zijn vader kwam. En de hemelse vader zal je van harte ontvangen en omhelzen. Amen. Wij eindigen met dankzegging. Barmhartige en trouwe Vader in de hemel, zo mogen wij tot u naderen in het gebed, omdat u ons zelf die aanspraak heeft gegeven en geeft u dan maar eerbied en kinderlijk vertrouwen. En diep ontzag voor wie u bent. Wat is dat nodig als wij tot u naderen, die majesteit die tegelijkertijd een barmhartig en een genadig vader wil zijn. En wat is het rijk dat u zegt dat u als een vader die zich ontfermt over zijn kinderen ook zich wilt ontfermen over degenen die u vrezen, die u lief hebben en die u dienen. En mag dat uit genade zo voor ons allemaal zo zijn, van de kinderen in de kerk, de jongsten in de crèche tot de oudsten die met ons meeluisteren. Mogen wij allemaal kinderen van die hemelse vader zijn. En wilt u onze namen schrijven in het boek van het leven. En dat is toch mogelijk omdat u, o Heer Jezus Christus, naar deze aarde bent gekomen. Omdat u die weg naar de Vader, die was toegesloten. U op slot zat. Dat we uit het paradijs zijn gezet vanwege onze zonde. Maar u heeft die weg weer ontsloten. U heeft die weg weer gebaand. En dat doet u nog steeds. Door de werking van uw Heilige Geest wijst u ons op wie wij zijn. Dat wij u de rug hebben toegekeerd, maar leidt u ons ook naar de Heer Jezus Christus. En o Heer Jezus, dan wilt u ons naar de Vader brengen, naar de Vader terugleiden. Wilt u dat vandaag ook doen? Als uitwerking van deze preek. We mogen u danken dat u het zo dicht aan het hart legde, zodat we het allemaal, ook als we jong zijn, konden begrijpen. Wilt u de naprediker van morgen ook zijn? We bidden om uw zegen over deze dag. Mag uw woord, uw dienst vandaag centraal staan in ons leven. Brengt u ons vanmiddag opnieuw bijeen onder de verkondiging van uw woord als dominee Zipro in ons midden mag voorgaan. Wilt u hem leiden en voorgaan met uw Heilige Geest als dat lijdensevangelie verkondigd mag worden. Als het gaat over de kruisiging, dat u zo diep bent gegaan dat lijden, zodat we dat zelfs niet onder woorden weten te brengen, met ons verstand niet kunnen bevatten. Wilt u er maar indrukken van geven in ons hart. Heer, geeft u uw zegen op deze dag. We mogen uw naam hartelijk dank zeggen voor het goede wat u gaf. Wilt u het zondige vergeven en hoort u ons gebed alleen om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot nogmaals over die vadernaam, deze keer uit Psalm 103 en daarvan het 7e vers. Geen vader sloeg met groter mededogen op tederkroost ooit zijn ontfermend ogen dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. En wat er verder volgt, Psalm 103 vers 7. met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen. Wegens. Zegen.